Deze maand hebben we het over het woord van God veranderd. Er is kracht in het woord. En de boodschap die ik vandaag voor jullie heb, kan ik eigenlijk in één zin samenvatten. God vindt je leuk en zijn gunst is op je. Als je dat meekrijgt, dan heb je een geweldige kerstgedachte. Ik weet niet of je dat wel ziet, zo'n reclames en dat soort dingen. Zo van, we hebben het over een kerstgedachte, wat dat dan ook wezen mogen. Maar de kerstgedachte die ik jullie mee wil geven is, God vindt je leuk en zijn gunst is op je. En misschien ben je net een beetje als ik. Als je dat voor het eerst hoort, God vindt je leuk, dat je een beetje stuitert. Nou, voordat ik daar verder op inga, dan heb je even tijd nog. Ik was, toen ik aan het voorbereiden was voor deze preek, had ik eigenlijk geen idee wat ik zou gaan doen. En eigenlijk pas deze week waren er twee dingen die steeds bleven hangen. Het eerste was het woord gunst. Het woord gunst kwam steeds weer terug. En het andere is een van mijn, nou eigenlijk gewoon mijn favoriete kerstlied. Waar wij vroeger altijd mee eindigden na de dienst, het Ere zij God. En dat was wat ik steeds weer terug hoorde. Maar wat ik ontdekte is dat ik eigenlijk, dat Ere zij God, wat ik altijd oppikte was het, ik wil God eren. Maar er was één stukje van dat lied, het is Ere zij God in de mensen welbehagen, vrede op aarde. Oh ja, het eindigt met in mensen een welbehagen. En ik, dat Ere zij God, dat kon ik heel goed pakken. Maar dat in mensen een welbehagen, en dan eindigt het ook nog zo, in mensen een welbehagen. Op de een of andere manier heb ik dat altijd gezongen en nooit gerealiseerd wat ik nou eigenlijk zong. En ik had het idee dat het nu vandaag echt gewoon, dat God eigenlijk voor vandaag aandacht wilde geven aan dat stuk. In mensen een welbehagen. In andere vertalingen staat, ik zal het je eerst gewoon lezen uit het kerstevangelie, wat met kerst vaak gewoon voorgelezen wordt. En er waren herders in diezelfde streek die zich ophielden in het veld en 's nachts de wacht hielden over hun kudde. En zie, een engel van de Heer stond bij hen en de heerlijkheid van de Heer omscheen hen en ze werden zeer bevreesd. En de engel zei tegen hen, wees niet bang. Want zie, ik verkondig je grote blijdschap die voor heel het volk wezen zal, namelijk dat heden voor u in de stad van David de zaligmaker geboren is. Hij is Christus, de Heer. En dit zal voor jullie het teken zijn. Je zult het kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in de kribben. En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse legermacht die God loofde en zei, ere zij aan God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in mensen een welbehagen. Er zijn Bijbelvertalingen die het vertalen als voor alle mensen die hij lief heeft. Maar als ik daarnaar kijk, en ik moet inderdaad wennen aan dit geval, want hij schakelt steeds uit. Als je het op die manier bekijkt, voor alle mensen die hij lief heeft, dan zou je kunnen denken, er zit een voorwaarde aan. Er zijn mensen die hij lief heeft en er zijn andere mensen die hij niet lief heeft. Maar in mensen een welbehagen, dat is zonder voorwaarde. God heeft een welbehagen in mensen. Punt. Maar wat betekent dat nou, welbehagen? Dat heb ik eens opgezocht. Het betekent plezier, aardigheid, behagen, gein, genoegen, genot, lol, pret, schik, vermaak, vrolijkheid, leut. En het wordt ook wel met gunst vertaald. Dit is hoe God mensen ziet. Hij heeft er gewoon lol in. In mensen een welbehagen. En wat ik al zei, het eerste woord of het ene woord waar ik steeds bij bepaald werd, was gunst. Wat is gunst dan? Gunst is welwillendheid. Het vrijwillig verlenen van een dienst of goed aan iemand om iemand ter wille te zijn. God is de gever van gunst. Er staat in de Bijbel, in Spreuken 12, een goed mens geniet de gunst van de Heer. En wat doet gunst nou eigenlijk? Nou, een van de dingen die hij doet is het maakt, of eigenlijk dat is hetgene wat je vooral ziet, is dat het maakt dat we positief opvallen. Er is iets wat anders is dan anders. In Psalm 89 staat, u bent de glans van onze kracht. Door uw gunst verhoogt u ons aanzien. En als je in Handelingen 2 kijkt, bij de eerste discipelen, nadat de Heilige Geest was uitgestort, staat, ze loofden God en stonden in gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden. Wat me opviel, toen ik de Bijbel erop nalas, was dat we kunnen groeien in gunst. Er staat over twee mensen in de Bijbel, dat ze groeiden in de gunst bij God en bij mensen. De meest bekende is bij Jezus, maar het staat ook over de profeet Samuel. De jonge Samuel kreeg gaandeweg meer aanzien en gunst, zowel bij de Heer als ook bij mensen. Ik wil je gewoon eens meenemen naar een aantal Bijbelse voorbeelden van mensen die gunst hadden. Zodat je een beetje begrijpt, wat doet gunst? Wat is gunst? Sara. Een oude, onvruchtbare vrouw die geen kinderen had. Werd moeder op zeer hoge leeftijd. De 90ste. Jozef. Een verwend jongetje. En ik ben nu weer mijn... Ik moet hier echt aan wennen. Een verwend jongetje die succesvol werd in alles wat hij ondernam. Weet je, soms betekent gunst betekent niet dat je omstandigheden per se perfect zijn. Als je kijkt naar het leven van Jozef, en dat is dus niet de man van Maria, maar Jozef nog heel veel eeuwen daarvoor. Die was op ongeveer 17-jarige leeftijd, werd hij door zijn broers verkocht als slaaf. En toch had hij gunst. Er staat in Genesis 39. De Heer stond Jozef terzijde, zodat het hem goed ging. Terwijl hij slaaf is, hè. Omdat zijn meester zag dat de Heer Jozef terzijde stond en alles wat hij ter hand nam voorspoedig liet verlopen, was hij Jozef goedgezind. Hij maakte hem tot zijn persoonlijke bediende, liet de gang van zaken in het huis aan hem over en gaf hem het beheer over alles wat hij bezat. En vanaf het ogenblik dat hij hem belastte met het toezicht op zijn huis en zijn verdere bezittingen, zegende de Heer het huis van die Egyptenaar omwille van Jozef. De zegen van de Heer rustte op alles wat hij bezat, in huis en daarbuiten. Wat je hier ziet is dus dat de gunst eerst op Jozef was en vervolgens ook nog op degene die hij diende als slaaf. Nou, dan denk je van nou goed, dan is die slaaf, dat veel erger kan het niet worden. Dan komt hij ook nog in de gevangenis. En dan staat er ook weer in Genesis 39, zo kwam Jozef in de gevangenis terecht. Maar de Heer stond hem terzijde en bewees hem zijn goedheid door ervoor te zorgen dat Jozef bij de gevangenbewaarder in gunst kwam. Jozef kreeg de leiding over alle gevangenen en hij hield toezicht op het werk dat ze deden. De gevangenbewaarder had geen omkijken naar wat aan Jozef was toevertrouwd, omdat de Heer hem terzijde stond en alles wat Jozef ter hand nam voorspoedig liet verlopen. Wat een gunst. En deze Jozef, een slaaf en gevangene, wordt uiteindelijk onderkoning van Egypte. En redt Egypte van de hongersnood en daarnaast ook de omringende volken. En zijn familie uiteindelijk. Mozes. Een moordenaar die verandert tot de meest zachtmoedige man op aarde. Een man met een spraakprobleem die leider wordt van een heel volk. En het volk uitredt uit Egypte. Gideon, een man die zich verstopt voor de vijand. Waarvan God zegt, je bent een dappere held. En als je zijn leven ziet, dan doet hij ook heel dappere dingen. Terwijl hij eerst zich verstopt voor de vijand en gewoon minder dapper is, om zo maar te zeggen. Rahab, een heidense prostituee. En zij wordt later een van de geloofshelden genoemd in Hebreeën 11. Hoe is het mogelijk? Dat kan alleen maar de gunst van God zijn. En dan is dat nog niet alles. Ze wordt ook een van de voorouders van Jezus. Rut. Een weduwe uit een heidens volk. waar de Israëlieten normaal gesproken op neerkeken. Maar ook zij wordt opgenomen in het voorgeslacht van Jezus. David, een herdersjongen. Waarschijnlijk was hij ook een buitenechtelijk kind. Als een vader gevraagd wordt naar zijn zonen, dan laat hij er een aantal zien. En David is er niet bij. En als dan gevraagd wordt, ja, is dit alles? Dan zegt hij, oh ja, ik heb er ook nog eentje op het veld. Die past op de schapen. En deze herdersjongen wordt koning van Israël. En opnieuw in het voorgeslacht van Jezus. Esther. Nou ja, ik kan er geen vluchtelingen noemen, maar in ieder geval woonden ze als balling in een vreemd land. In een heidensland. Een gewoon meisje, die koningin wordt van Perzië en redder van haar volk. Nehemia, ook zo'n balling. Eigenlijk een slaaf, in dienst bij de koning, schenker van de koning, die de muren van Jeruzalem gaat herbouwen. Allemaal mensen waar de gunst van God op lag. En dan zie je wat God door die mensen heen deed en hoe hij ze veranderde. Onvoorstelbaar. Jozef en Maria dan. Een ongetrouwd stel, waarvan het meisje zwanger raakt, buiten het huwelijk, totaal niet geaccepteerd in die tijd. De ouders van Jezus. En weet je, dit is gewoon even een zijstraatje, maar ik heb me dat wel eens afgevraagd. Van, stel je voor dat ik nou zelf de moeder van Jezus was geworden, hoe zou ik dat doen? En ik denk dat ik, om het maar een beetje cru te zeggen, ik denk dat ik hem opgesloten had in een gouden kooitje. Dat er vooral maar niks met hem zou gebeuren. Maar wat doen Jozef en Maria? Die gaan op de 8e dag, laten ze Jezus besnijden. Hoe haal je het in je hoofd? Het was wel een cultureel ding. Maar ik bedoel, het is de Zoon van God waar je in laat snijden. Hallo? Ja, daar is wel over nagedacht. En dan gebeurt het natuurlijk wel eens dat je een kind van 3-4 jaar kwijtraakt in de supermarkt of in een winkelcentrum of waar dan ook. Maar dat je hem op 12 jaar na 3 dagen denkt van, hé, ik mis iets. En dat hij dan in Jeruzalem achter is gebleven. Ik vind het wel heel buitengewoon relaxed als ouders kennelijk. Na 3 dagen, dan raken ze dan toch wel een beetje in paniek. Maar kennelijk deden ze niet al te moeilijk. Niks, geen gouden kooitje. En ik denk dat gewoon heel eenvoudige mensen. Maar God die legde zijn gunst op hun. En werden ze uiteindelijk heel bijzondere mensen. Dan heb je nog een mislukte inkoper. Hij had voor wijn moeten zorgen. En na een paar dagen blijkt te weinig wijn. Helaas. Maar Jezus is erbij. En die zorgt voor de beste wijn ooit. Waardoor deze mislukte inkoper verandert tot een zeer succesvolle en opmerkelijke bruidegom. Johannes dan, zoon van de donder. Zo wordt hij genoemd door Jezus. Hij is ook heeft er geen enkel probleem mee om een heel dorp te vernietigen. Hij stelt ook Jezus even voor van, zal ik vuur uit de hemel doen neerkomen? Dat denkt hij ook nog dat hij dat zelf kan. Zodat het hele dorp vernietigd wordt. En uiteindelijk noemt hij zichzelf de discipel waar Jezus van hield. Wat een gunst. En dan Paulus. Paulus, misschien een beetje vergelijkbaar met de moderne ISIS. Hij zaaide terreur. Hij was erop uit om alle gelovigen die hij kon vinden te doden. Gevangen te nemen en vervolgens ook gewoon te vermoorden. Ik denk dat hij enorm veel terreur zaaide, mensen echt bang voor hem waren. Maar Saulus heet hij eigenlijk eerst nog. Saulus, die werd een van de meest bekende apostelen. Wat ik opmerkelijk vond aan Paulus toen ik dat een beetje aan het lezen was. Zijn naam is eerst Saulus en dat betekent zeer gewenst. En hij verandert zijn naam in Paulus. En dan denk je, die grote apostel, hoe zou die zich hebben? Dan noemt hij zich Paulus. Ik heb altijd gedacht, dat betekent ook zoiets als groot of geweldig. Maar weet je wat het betekent? Klein. Hij noemt zichzelf klein. Wat een gunst lag er op deze mensen. En dit zijn gewoon maar een paar voorbeelden die ik in de Bijbel kon vinden. En Als ik had gewild en er nog wat meer tijd in had gestoken en we hadden hier ook eindeloos veel tijd, dan had ik er nog een hele waslijst van kunnen maken. Maar wat is jouw verhaal? Weet je, als ik naar mezelf kijk, ik ben een groot deel van mijn leven depressief geweest. 35, 36 jaar lang. En als ik dan kijk hoe God me gebracht heeft waar ik nu ben, dan ben ik dankbaar voor zijn gunst op mijn leven. En hoe is dat voor jou? Wat heeft God voor jou gedaan? We begonnen met een tekst uit het kerstevangelie. God zegt gewoon, mijn gunst is op je en ik stuur Jezus. Dat is alles veranderend. Wat hebben we nog meer nodig? We hebben zo gezongen, ik heb niets meer nodig dan alleen Jezus. Weet je, en ik zei al, van gunst maakt dat we succesvol zijn, maar zelfs in de meest moeilijke omstandigheden. Het verandert niet per se je omstandigheden. Of misschien niet zo snel als jij zou willen. Ik moest denken, terwijl ik terug zat te denken, moest ik denken aan een situatie waar ik zelf ooit een keer naar het UWV moest. Ik was toen echt heel erg depressief. En ik was al 2 jaar in de ziektewet. En ze zouden dat gaan herbeoordelen. En ik weet dat ik gewoon doodsbang was. En het resultaat was ook heel slecht. Jaren later verloor ik mijn baan. Moest ik weer terug naar het UWV. Maar inmiddels was ik me bewust geworden van de gunst van de Heer op mij. Weet je, en wat ik merkte was dat ik totaal anders naar het UWV ging dan daarvoor. Want ik wist, de gunst van God is op mij. Wat de uitslag ook is. Wat er ook gebeurt, Gods gunst is op mij. Weet je, dat maakt dat we anders worden. Dat maakt dat we niet meer zielig met ons... Weet je, ik moet ook denken aan zo'n plaatje uit het 1800 of 1900 of zo. Waar je zo'n man met zo'n mutsje ziet staan, zo met een... bedremmeld, bang, ja, een beetje om geld, hopen dat hij misschien zijn salaris krijgt of zoiets. Maar als we ons bewust worden dat we in de gunst van God staan, dan kunnen we totaal anders in dingen gaan staan, totaal anders reageren op dingen. Weet je, misschien vind je dat wel heel lastig en misschien zeg je, ja joh, maar mijn omstandigheden zijn gewoon zo lastig, zo moeilijk. Je moest eens weten. Weet je, het enige waar ik je in kan bemoedigen is, spreek Gods woord over je leven. Pak een van die voorbeelden en zeg gewoon van, Heer, dit is wat ik ook wil, want ik sta in uw gunst. U zegt dat in mensen u welbehagen heeft. U heeft welbehagen in mij. Uw gunst is op mij. Spreek dat uit over jezelf. Weet je, vorige week heeft Petra iets gezegd over hoe we daar als... hoe we als gemeente willen omgaan met een gebouw. En ze heeft toen gezegd van, we gaan niet per se bidden van, Heer, geef ons alstublieft dit gebouw, want het is wat we willen. Maar in plaats daarvan gaan we staan in de gunst die God ons geeft. En gaan we zeggen van, Heer, we bidden dat u ons gunst geeft bij de gemeente Nijmegen. Zodat de gemeente Nijmegen als het ware naar ons toe komt en zegt van, hey, wij hebben een gebouw voor jullie, een geweldige locatie, willen jullie dit hebben? En dan ook niet een miserige locatie en ook niet iets waar we eigenlijk denken van, nou ja, liever niet. Maar echt een locatie die gewoon voor ons is, die geschikt is voor ons. Een totale andere manier van denken. Weet je, het is makkelijk om te zeggen van, de gemeente Nijmegen heeft niks met kerken. Dat klopt. Dat is helemaal niet hun prioriteit, willen ze ook niks mee, willen ze geen ruimtes aan geven, ze vinden dat er genoeg gebouwen zijn, het is prima zo. Kunnen we allemaal zeggen. Maar wat als we het gewoon gaan spreken vanuit Gods gunst op ons leven? We zeggen, ja maar goed, dat kan wel waar zijn. Maar God is veel machtiger. En Gods gunst is op ons. En hij zal gaan zorgen voor een goede locatie. Wat een verandering in ons denken zal dat teweeg brengen. En dan had ik ook nog gezegd dat God ons leuk vindt. Weet je, ik heb... Een maand geleden heb ik een katje in huis gehaald. En ik ben echt wel een kattenmens, dus ik vind het heel leuk. Maar weet je, dat katje, dat hoeft echt niet te doen van, oké, nou moet ik iets doen om leuk te zijn. Dat ding, dat ligt daar gewoon, of die speelt, of die hangt een keer in mijn benen. Of nou ja, ik weet niet wat ze allemaal doet. Ze scheurt van de boven naar beneden en dreunt haar hoofd, de kop er overal tegenaan. En hoort bonken. En ik kan er gewoon uren naar kijken en ik vind het gewoon geweldig. Ik zou eigenlijk heel raar staan kijken als ze ineens zich gaat gedragen op een manier die ik zou wensen, bij wijze van spreken. Dat ze zich ineens gaat gedragen om mij een plezier te doen. Nee, ik wil gewoon dat ze een kat is en zich gedraagt als een katje. En ik denk dat dat ook zo bij God is. Hij geniet gewoon van ons, omdat hij besloten heeft om ons van ons te genieten. Dat is zijn keuze, dat heeft hij al gedaan nog voordat wij bestonden. Deze tekst die ik daarnet las, die is in ieder geval al opgeschreven 2000 jaar voordat wij er waren. Maar Gods gunst was op ons en het feit dat hij plezier aan ons wilde beleven en dat hij ons leuk zou vinden, had hij al besloten, nog voordat er een mens maar überhaupt bestond. God vindt je leuk. Dat is gewoon de waarheid. God vindt je leuk. En ik weet niet wat je eigen gevoelens daarbij zijn. Weet je, toen ik dat voor het eerst hoorde, ik zei al, dan stond ik wel een beetje te stuiteren. Ik kon me daar niks bij voorstellen. Ik kon me niet voorstellen dat iemand mij überhaupt leuk zou vinden. Ik vond mezelf namelijk ook niet echt leuk. En dat komt doordat, nou ja, door allerlei dingen. Maar een van de dingen die daar een rol in kunnen spelen, is dat mensen tegen je gezegd hebben dat je niet leuk bent of niet voldoet. Of nou ja, in ieder geval niet echt positief over je spreken. En op de een of andere manier ga je dat geloven. En ga je dat ook als waar aannemen. En over jezelf uitspreken. Misschien zeg je nog net niet, ik ben niet leuk. Maar dan zeg je allerlei andere dingen die er aardig op lijken. Net zolang totdat je dat echt als een helemaal systeem in je hebt zitten. Ik ben niet leuk. En als God dan ineens zegt, ja, maar ik vind je wel leuk. Dan heeft dat soms even tijd nodig om binnen te dringen. Maar de vraag is, van geloof je God? Of geloof je al je eigen gedachten en al je eigen gevoelens? En ik wil je uitdagen om vandaag te pakken dat God jou leuk vindt. Hij vindt je echt leuk. En ik wil je nu eigenlijk even gewoon praktisch uitdagen. Ik wil gewoon dat je tegen elkaar zegt, gewoon tegen degene die naast je zit, God vindt jou leuk. Ja? Zeg het maar. En nu gaan we nog een stap verder. Oké, hij mag weer. Weet je, de reden waarom we dingen uitspreken is dat door het horen ga je dingen geloven. Weet je, ik kan van alles tegen je zeggen of je kan het op een papiertje zien of wat dan ook. En je kan je aannemen en denken, nou ja, dat zal wel. Maar soms heb je het nodig om dingen veel te horen. En dus nu wil ik eigenlijk een stap verder gaan. En ik wil dat je hardop tegen jezelf zegt, God vindt mij leuk. Ja? Ga je gang. God vindt mij leuk. En als je hier nou heel veel moeite mee hebt, ga dan thuis eens lekker oefenen. Ga eens lekker voor de spiegel staan. Hang een briefje op je spiegel. God vindt mij leuk. En kijk daarnaar en ga dat oefenen. Net zolang totdat je het gaat geloven. Maar weet je, dit verandert je. Dit is het woord dat je verandert. Als je gaat geloven, hé, maar Gods gunst is op mij. En God vindt mij leuk. Wat een impact heeft dat op je leven. Wat gaat dat veel veranderen in je? Hoe je staat in het leven, hoe je omgaat met dingen. En ik wil je daarin uitdagen. Weet je, werd al even verteld, we hebben de training, basistraining in profetie gedaan. En een van de dingen die we daar zeiden was van, het is eigenlijk de basis van profetie, en het belangrijkste van profetie is om de schatten die God in mensen heeft gelegd, om dat tevoorschijn te roepen. Om dat uit te spreken en te zeggen van, hé, dit is wat ik in jou zie. En daarom mogen we tegen elkaar zeggen van, hé, God vindt jou leuk. Zijn gunst is op jou. We mogen dat tegen elkaar zeggen. We mogen het ook tegen anderen zeggen. Weet je, Gods gunst en het feit dat God mensen leuk vindt, is niet alleen maar voor ons. Ik zei al, er zit geen voorwaarde aan. Er staat niet, Gods welbehagen is met mensen die in hem geloven. Is met mensen die zondags naar de kerk gaan. Is met mensen die 3 keer per dag hun Bijbel lezen en nog eens een aantal keer bidden. Het is niet aan mensen die alleen maar vasten. Het is niet aan supergeestelijke mensen. Het is niet aan mensen met een bepaalde kleur. Het is voor iedereen. En dus hebben we ook een boodschap naar de wereld om ons heen. Hey, God zijn gunst is op je. En hij vindt je leuk. Eerst mogen we het voor onszelf gaan geloven. En dan mogen we dat ook uitdelen. En ik wil je daarin aanmoedigen. Ga hierin staan. Gods gunst is op je. En ga dat gewoon meenemen die komende kerstdagen. Ga er eens over nadenken. In hoeverre ervaar je dat Gods gunst op je is? En ga daarin staan. Ga zeggen, ik ben niet die arme zielige man met zijn petje op. En oh, geef me alsjeblieft iets of ik heb je hulp nodig. Of, maar nee, ik sta in de gunst van God. En ik leef vanuit zijn gunst. En God vindt mij leuk. Amen.
Dankjewel. Ik denk, Marjan, misschien moet jij gewoon maar hier even blijven staan. Want ik denk dat het goed is om de mensen die de cursus hebben gedaan, om die naar voren te halen. Dus als je zegt, ik heb aan die cursus meegedaan, kom dan naar voren. Ik denk dat er zijn volgens mij, Marjan zei straks, er zijn een aantal mensen niet gewoon ziek of op een andere manier verhinderd. En, yep. Die ga ik even halen.
Oké, moeten nog even een paar kinderen gehaald of mensen gehaald worden van het kinderwerk? Kindermensen, ja. Nou, dit is inderdaad een deel van de groep die de training gedaan heeft. En daarnaast waren er nog een aantal mensen die hem gewoon die meegedaan hebben uit interesse. Dus die staan hier dan niet per se tussen. Maar ik ben echt gewoon ontzettend dankbaar en blij dat er zoveel mensen bereid zijn geweest om die eerste module aan te gaan. Want dat is natuurlijk toch wel een beetje uitstappen en aandurven, want ze hadden geen idee waar ze aan begonnen. En ik denk dat het af en toe behoorlijke uitdagingen zijn geweest. Want de eerste les liet ik ze meteen over elkaar profiteren. En soms gaf ik ze ook opdrachten mee voor thuis, die misschien best uitdagend waren. En deze mensen, ja, die hebben de bereidheid gehad om daarin mee te gaan, dat ook te doen. Ik was zelf, dat heb ik ze ook gezegd, ik was ontzettend onder de indruk van hoe ze echt meegedaan hebben. Hoe ze uitgestapt zijn, hoe ze dingen hebben uitgeprobeerd. En ook toen ik daarnet zag dat een flink aantal van jullie toch ook rondgingen en mensen bemoedigden, is gewoon super. Weet je, iemand die vroeg pas, we gaan straks een certificaat uitdelen. En iemand, een van de groepsleden, die zei van, maar dan lijkt het alsof ik helemaal volleerd ben. Helemaal weet hoe alles zit met het profetische. Nee, dit was een basistraining, profetie. Dit is nog maar het begin. Maar het is, weet je, uiteindelijk zegt het woord dat we allemaal mogen profiteren. En soms is het goed om te leren hoe dat werkt. Hoe gaat dat nou? Ja, deze mensen hebben de moed gehad om daarin te gaan leren. Sommigen waren al best daarmee bekend. Dit was een hele interessante groep. Sommige mensen hadden behoorlijk wat ervaring op dit gebied en anderen helemaal niet. En dat maakte het heel interessant en heel boeiend. Maar het is echt een supergroep geweest. En ik wil jullie gewoon ontzettend bedanken. En het was gewoon echt heel fijn om met jullie dit te doen, dit traject in te gaan. Dus ik ga de spullen erbij pakken en dan gaan we dat uitdelen. Henianni, wil jij soms nog wat zeggen? Of, ik weet nog iets. Ik had Jan Rent gevraagd om iets te zeggen. Ik had nog iemand gevraagd, maar die is helaas ziek. Dus,
Okay. Ja, ik wil beginnen te zeggen eigenlijk tegen Marjan dat ik haar ook echt leuk vind. Dat zat ook echt in die cursus. Want ik moest denken aan in het onderwijs heb je de drie O's van onderricht en oefening en overdracht. Maar dat zat er ook echt in. Dus Marjan begon met een klein stukje onderwijs in iedere les, iedere keer. Maar eigenlijk ook heel snel direct oefening. En dan werden we echt voor het blok gezet. Terwijl, weet je, voor mij was profetie iets, ik had er wel wat ervaring mee. Maar het was ook een beetje iets zwaars van, dan moet je goed je ogen dicht doen en heel goed luisteren. En het moet ook nog heel goed getoetst worden. En noem het maar even zwaar, een beetje moeilijk. En we hebben echt geleerd in deze cursus om daar veel meer in uit te stappen. En met wijd open ogen. God laat mij heel vaak dingen zien die ook letterlijk te zien zijn. Dingen in deze ruimte of ergens anders. Of die hij gebruikt om iets van zijn karakter aan mij bekend te maken. Dus dat vond ik ontzettend gaaf hoe Marjan dat deed. Dus daarom nogmaals, het is echt leuk om met haar zo'n workshop door te gaan. En ze is heel creatief in. Ik heb ook geleerd dat, ik geloof echt dat God spreekt. God spreekt vandaag de dag. En niet alleen maar in datgene wat is opgeschreven in de Bijbel, maar op zoveel manieren. In de natuur, in de dingen die je ziet, in muziek, in indrukken, in gevoelens. Mensen hebben soms, voelen in hun lichaam soms wat er aan de hand is. Op allerlei manieren. En daarnaast leerden we ook, en dat heb ik ook een beetje erg ervaren op de Connect-groep waar we zitten met de mannen, dat het ook heel vaak teamwork is. We hebben op de Connect-groep, als we voor elkaar bidden, dan komt er soms een heel mooi beeld. Iemand ziet heel helder een beeld, die beschrijft precies wat er te zien is, maar begrijpt totaal niet wat het betekent. En dan komt de betekenis of de uitleg of een mogelijke uitleg komt weer door een ander. En een derde kan daar weer over bidden en voegt daar wat in toe. Dus ik vind het echt heel gaaf. God laat zoveel manieren laat hij zien wie hij is. En ik dacht ook zelf nog van ja, hij is God, hij is mijn vader. En een vader doet het ook. Je hoeft je eigen vader niet te leren kennen van alles wat hij ooit eens een keer heeft opgeschreven. Maar je leert hem kennen door alles wat hij doet. Door de dingen die hij maakt, door die zegt, door zijn hele leven. Zo mag ik God leren kennen. Nog even een voorbeeldje, want dat vond ik toch wel heel gaaf wat er gebeurde. We gingen een keer ook gewoon over elkaar profiteren. En we hadden eerst wat met voorwerpen gehad. En toen gingen we voor elkaar bidden. En ik zag iemand staan van de groep. En ik zag een heel klein hart, een klein rood hartje. Maar ik zag dat hart heel groot werd en dat het klopte. Dat er leven in zat. En ik begreep eigenlijk niet precies wat het betekende. En ik heb het uitgesproken naar die persoon. En zij zei, het was een vrouw, zij zei van, nou dankjewel. En 2-3 weken later kwam ze daarop terug. Ze zegt, ja, je hebt het toen uitgesproken met dat hartje, wat een hart werd en wat klopte. Maar wat je niet wist is dat ik zwanger was op dat moment. Dat is gewoon heel gaaf. Dus, en niemand wist dat. Op dat moment wist geloof alleen zij en haar man of zo wisten dat zij in verwachting was. En voor haar was het zo'n bevestiging dat God dat leven zag en wilde en het leuk vond. Dus, nou. Ik heb nog wel meer, maar ik geef terug.
Misschien kan het aanbiddingsteam vast naar voren komen en dan muziek op de achtergrond. Het is geweldig om te zien dat mensen bezig zijn om te horen van God, om te zien wat God zegt, om te luisteren naar Gods stem en te groeien in inderdaad wie God is. En het is goed om, ja weet je, we kunnen denken van als we een certificaat krijgen, dan moeten we het allemaal weten. Maar soms is het goed om te zien van, hey, ik heb iets gedaan, ik heb iets gehoord. En mensen hebben dat gewaardeerd. Mensen geven mij daar even een papier voor of een bemoediging voor of wat ook. Je kunt altijd terugkijken en denken, hey, dit is een symbolisch iets, ik heb iets gevolgd. En het was een goede tijd. En hier kunnen we op terugkijken. Dus het is goed om een papier te hebben, om iets in je handen te hebben en te weten van, hey, hier ga ik mee verder. En ja, degenen die het niet gedaan hebben, voel je uitgedaagd. Ga eens met Marianne praten of met een van deze mensen. En kijk eens wat ze geleerd hebben en wat het hun veranderd heeft. Yes? Oké, jullie mogen gaan zitten. En ik wil, of gaan staan, of wat ook. En ik zou zeggen, geef ze een applaus. Yes. En ik wil je vragen om allemaal te gaan staan. En dan gaan we afsluiten een lied. En dan God de eer geven voor wie jij is. Amen. Yes, David.